die de knecht des Heeren mag ontvangen. In het vijfde, zesde en zevende vers, dat laten wij verder rusten. Nu komt de Heere hem troosten, de borg en middelaar. Hij had troost nodig. Hij had voor zijn waarachtige menselijke ziel nodig om door het geloof dit woord van de profeet Jesaja toe te eigenen. Hij had nodig om door het geloof, als ziende de onzienlijke, dit woord voor zichzelf toe te passen. Want de borg en middelaar kon niet anders overhouden dan het naakte woord van God, opdat de schrift vervuld zou worden. Daarom zal die borg in de eenzaamheid menigmaal deze hoofdstukken hebben overdacht. En als hij zong, zou de Gods beloftenissen eeuwig haar vervulling missen. Als hij zag op de scharen die hem volgden om de spijze die vergaat. Als hij zag op de verachting en verwerping, de diepe haat en de diepe vijandschap. Wanneer hij troosteloos was in zichzelf, zo gans ledig. Wanneer het hem toescheen dat alles, alles voor niets was geweest. Dan gaat de Heere spreken voor die knecht. Troost, troost mijn knecht. Alzo zegt de Heere, Jehova, ik zal zijn wie ik zijn zal. Sidderend en bevend kind, u zult zeggen, mag je dat wel zeggen van hem? Jazeker, sidderend en bevend kind, bang kind, dat verbaasd en beangst begon te worden. En dat uitriep, mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe. De laatste druppel troost is van mij weggenomen. De laatste lichtstralen en glanzen worden voor mij gedoofd. De laatste ster der hoop wordt door vaders hand bedekt. De schaduw van eeuwige verlating valt over mij heen. O, toen heeft hij op hoop, tegen hoop, als borg en plaatsbekleder. Toen heeft hij gedacht aan het woord, alzo zegt de Heere. Jehova, de getrouwe, de onveranderlijke, die eeuwig vast is in zichzelf, de ziel die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. De ziel die zich aan mij houdt in alle nood en dood. De ziel die zich onder de last van zonden en plagen en van mijn rechtvaardig oordeel toch uitstrekt naar mij, die zal zekerlijk leven. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël. De verlosser. Ja, de Vader bepaalt de borg en middelaar bij die grote troost. Hij bepaalt hem bij de geschiedenis, bij de historie. Eerst bij de eeuwigheid. Ik ben de Heere, Jehova, de God aller genade, de God van het verbond, de onveranderlijke. Dan daalt hij af in de historie van de tijd, de verlosser van Israël. Hij die Israël uit nood en dood gered heeft. Hij die ze uit de tichelovens bevrijdde. Hij die hen toeliet zingen, Allah, go Israël als wel eer gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waard. Door uw dienstbaarheid, u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. O, de borg wordt hier bepaald bij het wonderbaarlijke handelen van God met zijn volk Israël. Het was het minste der volkeren. Je zou haar zeggen, het was ook het slechtste der volkeren. Zie de bornput waaruit gij ontvangen zijt en de rotsteen waaruit gij gehouwen zijt. Denk aan Abraham, uw vader, en Sarah, uw moeder. Abraham, die eraf godendienaar was. Denk aan het gezicht dat hij kreeg van de rokende oven en de fakkel. Alzo zal uw zaad verdrukt worden. 400 jaren. En ze zullen een vreemd volk moeten dienen. Maar daar was licht dat tussen de stukken doorging. Denk eens aan, hier wordt de borg bij bepaald. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, die naar zijn eeuwig welbehagen zijn volk heeft getrokken uit alle nood en dood. Ze hebben wel menigmaal gedacht, hier is overstroomd ons het water, daar verbrandt ons het vuur. Maar hij deed hen uit het gevaar ontkomen, want hij was Jehovah, de Heere van het verbond. Hij had lief gehad met een eeuwige onveranderlijke liefde. Hij had van eeuwigheid verkoren. En dat volk, koning, troost mijn knecht, dat volk, denk daar eens aan. Dat volk droeg in zich het woord der belofte. Dat volk droeg in zich, voor zover het vlees aangaat, de Christus der schriften. Die oude bedeling, dat oude verbond, was de wieg waarin Christus lag. O, en de Heere heeft Israël verlost. Hij heeft zich openbaard als hun verlosser. Hij heeft gezegd, vrees niet, o Jacob. En ontzet u niet, o Israël. Wanneer gij zult gaan door het water, het zal u niet overstromen. En door het vuur, het zal u niet aanroeren. Nu gaat het erom dat de borg, terwijl hij niets aan troost meer heeft, alle leunsels die om hem heen zijn, alle blijken van liefde en trouw, alle discipelen, alle vrienden in engere en in bredere kring, allemaal worden ze weggeblazen door de wind van Gods oordeel die in de hof en om Golgotha gaat waaien. Als kaf stuiven zij henen en de borg blijft alleen over, zeker door het allerheiligst geloof, zegt hij, indien ge mij zoekt, laat deze henen gaan en toch de smart die hij ervan ondervonden heeft, kunt hij niet 1 uur met mij waken? Nee, wij hebben niets gekund. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, gij mijn knecht, merk op wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot u, die voor hem leeft. Denk eens aan de verledene dagen. Denk eens hoe het volk van zijn keuze, het volk van zijn welbehagen, door woestijn en zand, ja door de wateren van de zee, werd doorgeleid. Denk eens hoe Juda doorgetrokken is, door de Rode Zee. Maar in Juda, gij knecht des Heren, zijt gij ook doorgetrokken door de Rode Zee. Denk eens aan de Jordaan, die vol was aan beide zijden. Zij zijn droogvoets daardoor gegaan, want ik ben de verlosser Israëls. Ik heb mijn verbond gestand gedaan. Nu mijn knecht, zij dan getroost in het geloof. Klem u vast als ziende de onzienlijke. Al klaagt gij het uit, al schreeuwt gij over uw onnuttige arbeid. Al buigt gij het hoofd in het stof des doods. Al zijn al uw vrienden en metgezellen verre van u. O, het gaat erom dat ge die vrienden en metgezellen zo bevrijdt van de eeuwige toren. Dat wij zo onszelf leren kennen ook als zulke vrienden. Vrienden die als het erop aankomt niet 1 uur met hem hebben gewaakt. Die trots alles spreken over verantwoordelijkheid. En over verantwoordelijkheidsbesef. En over des mensen dure plicht. En over des mensen verstand. En over des mensen partij zijn in het verbond. Want dat is de tendens eigenlijk in alle leer. De tendens van het partij zijn in Gods verbond. O, hier wordt ons partij zijn ontmaskerd. Want de koning heeft van ons gezegd, ik heb het allemaal voor niets gedaan. Want er is helemaal niets van ons in aanmerking gekomen. Helemaal niets. Onze besnijdenis, ons paascha, onze tempelgang. Het heeft allemaal niets aan en toegebracht. Alleen schande hebben wij over hem gebracht. O geliefde, zie daarin welk een troosteloosheid. Wij kunnen troosteloos zijn misschien in onszelf, dat we zo weinig uitzicht hebben. We kunnen ook in het geestelijke leven ongetroost zijn. Dan zegt de Heere, gij ongetroost, ik zal u op saffieren grond vesten, dat kan. Maar denk eens nog dieper, kruip daaronder als een worm en geen man. De troosteloosste mens die u ooit in kunt denken. Nooit was iemand zo bedroefd. Zo eeuwig bedroefd was hij tot de dood toe. Hij kende niet anders dan smart en ontzetting. Vanwege die andere partij die wij zijn. Vanwege die kerk die hij duur gekocht had. Vanwege die Adam die gestolen had. En wiens handen eraf gekapt moeten worden. En die nu troosteloos naar de rampzaligheid moet. Zonder hoop, vervreemd van God. In afgronds donkere nacht. Alzo zegt de Heere. Gode zij dank. Juich gij hemel en gij aarde. Alzo zegt Jehovah tot de lijdende knecht. De verlosser van Israël. En in het verlossen van Israël, de verlosser van zijn knecht. O, zegt hij, die heilige, zijn heilige, de heilige Israëls, de heilige van de Heer Jezus Christus, want die heeft de Vader gehouden voor de heilige. Die heeft de Vader gehouden voor de onveranderlijke. Die heeft zijn Vader altoos voor goed en waarachtig gehouden. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Hij spreekt tot de verachte ziel. Er staat eigenlijk een woord dat betekent een mens. Die niet alleen een veracht mens. In het Oude Testament als het woord zielen gebruikt wordt, dan wordt er vaak bedoeld mensen. Maar hier wil het eigenlijk zeggen ene die tot in het diepst der ziel veracht is, een zielsverachte. Een zielsverachte. Wat wil dat zeggen? De mensen hebben niet alleen een hekel aan hem, misschien omdat hij niet naar hun maatstaven wandelt in het pad waarin zij wandelen. Omdat zijn discipelen adem plukken op de Sabbat. Of omdat hij misschien met ongewassen handen de discipelen laat eten. Nee, dat was iets van de godsdienstige etiketten van de dagen. Van die dagen. Maar ze hebben een hekel aan hem. Ze verachten zijn ziel. Hij ze verachten ziel. Zijn innerlijk, zijn wezen, zijn reinheid, zijn goedheid, zijn genade, alles. Alles is aan hem veracht. Hij is tot in het hart veracht. O, denk eens. Zo is nu de eerste Adam en zijn gevallen geslacht. Zo staan ze nu tegenover die borg en middelaar. Hij die troosteloos was, hij die ook ereloos was. In die zin, hem werd geen eer gegeven. Hem werd geen eer gegeven. Letten wij daar eens op. Eer voor de ereloze. Hij kreeg geen eer. Hij kreeg geen eer. Als vader en moeder eisen wij een zekere eer. God eist eer, indien ik uw vader ben, waar is mijn eer? Maar hij kreeg helemaal geen eer. Want hij ging op de plaats van een eerloos mens staan. Een mens die alleen maar waard is om in het gezicht gespuwd te worden. Een geslacht dat alleen maar waardig is om weggesmeten te worden. In het hoofdstuk daarop volgend ziet ge hoe hij als een eerloze behandeld is. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Toen spuwde zij in zijn aangezicht. Wat betekent dat? Dat was een teken van diepe verachting. Als je onder het volk Israël, dat was een speciale wet voor die tijd, de wet van het leveriaatshuwelijk. Als je in die dagen bijvoorbeeld, er was een broer van je overleden, en die liet een vrouw zonder kinderen achter, dan had je de plicht om die vrouw te trouwen. Denk aan de geschiedenis van Rut. Om, indien de Heere dat zegende, om kinderen te verwekken. Opdat de naam van dat geslacht niet zou worden uitgerukt uit Israël. Maar de diepe achtergrond van alles was het rijkhalsend uitzien naar de komst van het grote zaad. Denk eens dat de Heere Christus ook in zijn vorige slacht naar het vlees het leveriaatshuwelijk heeft gekend. Het huwelijk van Boas en Rut. Rut de Moabitische. En nu had je van die eigenzinnige mensen, die wilden dat niet. Want die vreesden dat het hun schade zou berokkenen. Dat vind je in een grove zin bij de zonen van Juda, Onan en Er. Die geen zaad willen geven aan Tamar. En de Heere slaat ze dood. De Heere slaat ze dood. Want hun zonde, ja, dat is ook onreinheid. Maar in de eerste plaats is hun grote zonde het eigen ik. Het eigen ik. Zij proberen de komst van het grote vrouwenzaad te verijdelen. Ze proberen een spaak in het wiel te steken. Dus de belofte van Jacob, Juda, gij zijt het. Daar is Judas ook mede schuldig aan. Juda ook. En de Heer doodt ze. En dat vind je ook onder Israël. Als nou zo'n losser dat niet deed, dan kwam zo'n vrouw en dan werd zijn schoen uitgetrokken. En dan werd hij in het aangezicht gespuugd. Als een teken van verachting. En zijn huis werd genoemd het huis van de ongeschoeide. Van de ontschoende, letterlijk vertaald. En de bespuwde. Dat heel Israël het moest weten. Deze man, die was te waardig om te helpen het geslacht van zijn broeder in het leven te behouden. Deze man had meer op met zijn eigen huis, met zijn eigen erfenis, met alles wat van zichzelf was. En die smaad en die spot en die oneer heeft de borg en middelaar op zich genomen toen zij hem in het gezicht spuwde. Hij die daar kwam als die grote losser van zijn volk. Hij werd behandeld als de eerste Adam die het verbond geschonden had en het huwelijksverbond met God vernietigd had door hoererij en door verkeerdheid, door overspel met de vorst der duisternis. En die smaad en die oneer krijgt hij als verachte ziel op zich. Daarom spuwen ze hem in het gezicht. Hij moet de getekende zijn, de oneerbare, degene die alles voor zichzelf maar opgeëist heeft en die weigerde zaad te verwekken voor den Heere. En dat was ons beeld, dat was onze zonde, dat was onze dood, dat was Juda's zonde ook, en van zijn zonen ook, en van zoveel anderen was het de zonde, en hij neemt die plaats als borg in. De verachte ziel aan welke het volk een gruwel heeft. Een gruwel. Ze rillen ervan. Ze hebben een afschuw van hem. Zo verdorven is zijn gelaat. Wie is blind als Gods knecht en doof als de bode die ik zende. Ja, tenslotte is het bij hem niet meer uit te houden. Voor niemand niet. Hij is de verachte, de miskende. Als een overspelig mens, als een boosdoener, als een ontschoende en een ontschoeide, die de schoenen van de voeten worden uitgetrokken en het aangezicht bespuugt. Zo neemt hij de dood en de doem en de vloek en de ongerechtigheid van zulke vuilaardige schepselen neemt hij op zich. Waarlijk, hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Toen hij geëist werd, toen werd hij verdrukt. Eerloze. Wij spreken wel over voor Jezus. Onze zang is voor Jezus. Onze verenigingen, ze zijn voor Jezus, tot eer van God. Ja, in alle mogelijke variaties doet de godsdienst een beroep op deze wereld om dezelfde te annexeren voor Jezus. Maar wanneer die zuivere pijl die de Vader in zijn pijlkoker heeft bewaard, ons hart eens raakt, ons hart, dan doen wij onze mond dicht en zeggen wij, we hebben nog nooit iets voor Jezus gedaan. We hebben in het allerbeste alleen nog maar onszelf bedoeld. We zijn brutale eerrovers geweest. We hebben de eer van God veracht. En we hebben er een gruwel aan gehad. Aan deze persoon. Zo erg is het menselijk geslacht verzonken. Daarom, geliefde, is het niet goed. Is het niet tot heerlijkheid des Heren. Wanneer wie dan ook, en wanneer dan ook, Adam de handen boven het hoofd gehouden wordt. In welk opzicht dan ook. Het is ook niet goed om door allerlei dingen te trachten, een eerover van God toch zo gunstig te stemmen, dat hij ook naar het woord der genade zou willen luisteren. Dat hij ook een plaats in zou willen nemen onder de prediking waar God alleen verheerlijkt wordt. Het is niet goed. Het is niet goed om allerlei compromis te sluiten, met wie dan ook, om de mens erbij te betrekken. Het is alleen goed om onszelf voor te houden, dat er maar één weg is, en dat is de weg naar de rampzaligheid. En we kunnen het zo niet keren of draaien, we hebben het erna gemaakt, want we hebben een gruwel gehad aan de knecht, aan de leidende knecht. We hebben hem niet geëerd, maar bespuwd. We hebben zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld met onze zonden. Met al onze overtredingen. Hij is geworden onze ongerechtigheid, nu dan. Hij heeft zoals een gruwelijk monster heeft hij gewandeld. Hij is uitgedreven en bespot, oneerlijk. En als een oneer, een niet te eren mens, die geen eer waren, was een eerloos mens. Zo hebben ze hem de klederen van het lijf afgescheurd. En ze hebben hem geslagen op het hoofd. Ze hebben hem gal tot zijn drinken gegeven, bittere edik. Ze hebben hem bespot als een eerloos in een purperen koningskleed. In een kandidatenkleed. Als een aspirant koning van Israël. Dat hebben ze hem aangedaan. Hij was een knecht dergene die heerste, zie eens, had een oneer, een knecht. Wie heerste er? Caiaphas, Annas, de Joodse raad, het Sanhedrin, Pontius Pilatus, Herodes, dat waren de heersers in die dagen. Kun je zeggen dat de Heer Jezus één ogenblik in zijn heerlijkheid heeft getriomfeerd? Kunt ge zeggen dat hij een legioen engelen te hulp geroepen heeft? Nee, maar een knecht dergene die heersen. Hij liet zich binden in de handen van moordenaren met zwaarden en stokken gewapend. Hij gaf zich vrijwillig over aan zulk een volk. Hij was een eerloze. Een eerloze, zo werd hij behandeld. Hij die alleen de eer des vaders zocht. Hij was een knecht, dergene die de lakens uitdeelde. Hij boog zich onder hen. Hij tekende geen protest aan. Hij vervloekte ze niet. Nee, hij liet de grond niet onder hun voeten verzinken, om Pilatus met zijn aanhang in weg te doen zinken of te versmoren. Helemaal niets deed hij. Helemaal niets. Hij deed niets terug. Hij sloeg niet terug. Hij dreigde niet, Hij vergoldt niet kwaad met kwaad. Maar als een vod heeft hij zich weg laten duwen en blazen door God en door de mensen. O, kunt u zich dan indenken, wat zal zijn ziel troosteloos geweest zijn? Wat zal hij gezongen hebben? Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Hij had geen reserve, hij had niets achter de hand. Ik ga in rouw, in zwart door rouw bezweken om eens vijands dwinglandij, die mij hoont, mijn hart doorboort. Al die pijlen die ons moesten doorschieten, die treffen hem. En als een eerloze onderdaan, als een lijfeigene en nog minder als een slaaf dergene die heersen. Zo buigt hij zich onder het recht van de Roomse rechter, onder het recht van Caiaphas, onder het recht van zijn goddelijke vader. En hij eigent het zich alles toe. Hij zou het toch onder bezwijken, zouden we moeten zeggen. Zulk een troosteloosheid, zulk een eerloze. Troost, troost, mijn knecht, zal uw God zeggen. Spreek naar het harte van die meerdere, van die Heer Jezus. Roep hem toe. Roep hem toe, dat hij eer zal ontvangen. Eer zal ontvangen, want er staat, koningen zullen het zien en vorsten, en ze zullen zich voor u buigen om des Heren wil die getrouw is, en voor om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Eer, eer. Kind, zegt de vader, je hebt het nu niet. Dat zegt hij niet met een hoorbare stem, maar dat zegt het woord. Dat zeggen de schriften. Christus die sprak altijd, al zo staat geschreven. Toen die dan tenslotte zonder enige eer, zonder enige roem, naakt ontkleed, uitgedreven werd toen. Toen had hij geen enkel houvast meer in de hemel. Hij had geen enkel houvast meer op de aarde. Hij had alleen een dorre hand die het woord aangreep, al zo zegt de Heere. Ik zie het niet en ik bemerk het niet. Mijn kracht lijkt ijdel besteed. Het is alles te vergeefs, lijkt het me. Maar u hebt toch gezegd, vader. U hebt gezegd dat hij zal genade en ere geven. U zult toch de ere geven, Heere. U zult het toch doen. Koningen zullen het zien, zegt het woord tegen hem, het naaste woord, koningen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Koningen naar de letter en koningen naar het geestelijke, want wij wandelen als koning over de aarde. Maar zelfs koningen, zij zullen komen en voor hem nederbuigen in het stof. Koningen en vorsten, ja, elk der vorsten. Hebben wij onszelf al eens mogen zien als zulke vorsten? Als zulke eigenzinnige, in eigen waarde voortschrijdende koningen? Die de hele wereld aan onze voeten hebben liggen? Die doen wat ons behaagt, wat een vorsten. Wat een vorsten zijn wij. Ja, en toch, wij hebben geen erg in, te dienzelfde dagen vergaan ons aanslagen. Hij snijdt de geest der vorsten als druiven af. Vorsten, met uw geld in de kast, met uw spullen, met alles wat uw hart begeert, wat u aanschaffen en kopen kunt. Vorsten, zegt hij, gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde, schatten vergaderd in de tijd van het oordeel. Ja, vorsten zijn wij ook, krachtens onze val in Adam. Ja, ik bedoel, valse vorsten, in al onze diefstal, in al ons annexeren, ons toe-eigenen van de naaste en van het goed des Heren. Wat gaat de mens als een vorst daarheen, dat zal ik weten. Ik maak uit waar ik naar luisteren wil. Ik maak uit wie ik kiezen zal. Ik maak uit, denkt de mens, of dat ik geloven zal. Ik maak uit waar ik naar de kerk ga. Ik maak uit of ik op de catechisatie ga. Ik maak uit wat goed en wat kwaad is. Ik maak uit of ik tevreden zal zijn of niet met mijn leven. Zo staat de mens daar als een vast, je zou zeggen. Wat een hopeloos karikatuur. Wat een hopeloos geval. Heb je in de tijd, ik was nog een kind, maar de bluffende taal van Mussolini gehoord? Mussolini, die daar als een grote fascist de wereld meende te kunnen onderwerpen in samenhang met andere vijanden en geesten uit de afgrond. Zeker, hij was een broer van ons. Maar heb je de afloop gezien? Hij hing met zijn hoofd naar beneden aan de pomp van Milaan. Daar hebben ze hem ondergespuwd en met rottigheid bekogeld. Dood was hij. Zo loopt het af met ons mensen. Maar hier gaat het anders. Want daar kan de borg zich niet in verblijden. De bediening der zaligheid is meer, is heerlijker dan onze ondergang. Daarom koningen zullen het zien. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten. En ze zullen van die troon, die ingebeelde troon of die aardse troon, ze zullen opstaan. En als ze een blik werken op die eerloze, op die troosteloze, op die ontledigde, op die verachte gruwel voor het volk, die dierbare koning, dan gaat het in hun leven waar worden. Zij die voor niemand wilde buigen, zij die zeiden: God baas in de hemel, ik op de aarde. Zij die zeiden: als ik het maar heb en de rest mag stikken. Dat is eigenlijk de aard van de mens. Zij zullen zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom, zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Tot eer van die eerloze. Dan zullen ze het zien, eerst zien. Ja, koningen zullen het zien door het oog des geloofs. Misschien vanmorgen wel. Misschien dat je vanmorgen een indruk krijgt. Zo diep heeft de borg nu gebogen, dat hij nog lediger was als ik vagebond, die ontledigd en ellendig naar de kerk gegaan ben vanmorgen. Zonder reuk en zonder smaak, ik die er geen gevoel voor had zelfs. Ik die de Heer niet kon bedoelen toen ik opstond. Ik die niet kon zeggen: looft God in zijn heiligdom, looft zijn naam alom. Amen.